vertel op. Vrijdagskoop.
Er is afgesproken toen wij Amman verlieten, de 3 februari, dat er een tweede vredeskamp uitgedokterd zal gaan worden, opgezet zal worden. Op de grens, als het enigszins kan, op de grens van Jordanië, Israël en Syrië. En degene die naar huis gingen, dat was de overgrote groep, waren met ongeveer 100 mensen bij elkaar in Amman, die dus op weg waren geweest naar het vredeskampje op de grens van Irak en Saoedi-Arabië. En we gingen dus naar huis met de boodschap, probeer daar mensen voor te vinden. Je kunt natuurlijk wel een kamp organiseren, maar als er niemand naartoe komt, dan haalt het niks uit.
Op welke termijn zou dat moeten gebeuren?
Men zei dus of zo snel mogelijk. En nou, vanmiddag komt Karel, dat is een van onze Nederlandse... Oh, sorry. Die dus mee in die voorbereiding zat. Vivian en Karel en een Amerikaanse Nederlander, of de naam is gauw niet te binnen schiet. Die zijn dus ook meegebleven met een klein groepje anderen om dat kamp te gaan voorbereiden. En zij komt vanmiddag om 5 uur op Schiphol. En daar ga ik dus heen om eens te horen hoe de stand van zaken is. Dus zijn ze al zover dat er een goedkeuring is, dat er een plaats is, waar precies. En op welke termijn er dus mensen eventueel heen zouden kunnen die er aan deel willen nemen. Of dat van nu af meteen al kan, of dat ze iets in hun hoofd hebben van over zoveel weken.
Enig idee hoe de autoriteiten in die landen daarop zou reageren. Ik begrijp, heb je de vorige keer binnen het prikkeldraad opgesloten gezeten, min of meer?
Ja, ja. Dat was ook mijn laatste vraag toen ik het Gulf Peace Team, die deze zaak organiseert, verliet. Toen vroeg ik, was dit nou een compromis? Was dit een eerste probeersel waar we maar vrede mee hebben genomen bij gebrek aan beter? Of is dit het vredeskampmodel zoals jullie dat voor ogen staat? En toen kregen we het antwoord van een oud militair die in de Falklands gevochten heeft. Dus een oud militair die dus lid is van het Gulf Peace Team nou. Die zei, ja, je moet goed weten dat het grensgebied tussen twee elkaar vijandig gezinde landen per definitie militair terrein is. Dus daar ligt geen nergens een braakstukje grond wat niet onder militaire zorg valt. Dus per definitie zit je onder de hoede van militairen. Dat heeft het nadeel dat je dus een serieuze vrijheidsbeperking hebt. Er liggen in grensgebied... De militair terrein liggen mijnenvelden en dat soort zaken meer. En hij wil natuurlijk ten koste van alles voorkomen dat buitenlanders er op mijnen lopen. Wat ook nog meer zeggen, een voordeel ervan is wat de risicofactor niet te groot maakt.
Nou, je politie uit is even kwijt.
Ja. Dat wordt het te link, dus dat je zegt ja, maar... Of als zij zeggen, ja maar het gaat niet langer meer, dan evacueren ze je. En dat laatste is een punt. Wij hebben dus ook, of er waren een aantal mensen die hebben willen protesteren, en het ook gedaan hebben trouwens, geweldloos, tegen die evacuatie. De overheid, de Iraakse overheid, zei dat onze safety, onze veiligheid niet langer gegarandeerd kon worden. Dat we dus echt nu in moesten pakken, of van die plaats weg. En toen was ons antwoord... Als onze veiligheid ons zo hoog zat, dan waren we hier niet. Dan waren we thuis gebleven. Dan
bedoel, je gaat toch niet oorlogsgebied in als je niet weet dat je allerlei risico's loopt?
Ja, maar nou was het antwoord weer van Sadala, dus die oud-militair. Jullie weten in feite niet waar je over spreekt. Als iemand door een kogel getroffen wordt, dat is natuurlijk heel ontzettend vervelend en tragisch als iemand daaraan sterft eventueel. Maar hij zei, jullie hebben hier geen voorstelling, en dat zie je ook op een oorlogsfilm niet. Als jij daar met elkaar zit en er begint, artillerie te werken. Hij zei, dan is het niet een kogel waardoor plotseling iemand valt. Dan heeft er een explosie plaats, waardoor jij in ene ziet dat een man naast jou geen gezicht meer heeft. Of je ziet een mens helemaal in flarden liggen. Hij zei, dan krijg je te maken met dingen die bovenmenselijk zijn. Een normaal voelend mens, die kan dat niet zien. Dat is zo angstaanjagend, dat is zo afschuwelijk, dat je ofwel in een shock raakt, of een hartaanval krijgt, of in paniek begint te hollen. Hij zei, ik praat uit ervaring, in de Falklands hebben we dat meegemaakt. En dat waren mensen die daar ook min of meer op voorbereid waren, door hun wel rotfilms en rotdocumentaires te laten zien waar dit soort beelden op voorkwamen. Maar hij zei, jullie zijn burgers, dit heb je nooit gezien. Hij zei, een normaal mens kan dat niet zien. En hij zegt, daarom doe je er gewoon verstandig aan als zij zeggen. Terwijl ze helemaal geen enkele behoefte eraan hebben om ons te verwijderen. Het wordt nou echt tijd dat je gaat, dat je daar gehoor aan moet geven. Gewoon omdat de toestanden, zeker als het om artillerie gaat, dat kun je als mens niet aan.
Denk je nou dat op de grens met Israël en Libanon een beetje rustiger is, of Syrië was het?
Nou, we zitten daar in een vroeger stadium dan het vorige kamp. Dus de toestand was tussen Irak en Saudi-Arabië al zo lang aan de gang. En dat was al zo geculmineerd dat je zei, ja, die oorlog, daar is waarschijnlijk al lang toe besloten of hij wel of niet doorgaat. En nou zei ze, er zijn spanningen tussen Israël, ja dat is natuurlijk ook al tientallen jaren, en Jordanië en Syrië. Maar er is nog niet iets wat erop wijst dat binnen een paar weken daar een oorlog kan ontstaan. En zei, dat zou dus een aparte kans zijn voor de vredesbeweging om daar neer te strijken, om symbolisch een vredesbuffer te zijn tussen elkaar, tussen potentiële legers die elkaar te lijf gaan.
Nou, als ergens een conflict opgelost moet worden, dan is het of opgelost kan worden, denk ik, is het op die grens. Ik heb niet het idee dat op de Saoedi-Iraakse grens nog een conflict opgelost kan worden.
Nee, dat is helemaal te ver gevorderd. Als het eenmaal gevochten wordt, dan heeft ook zo'n vredeskamp als buffer tussen dingen, heeft volgens mij niet gek veel zin meer. Vooral omdat je ook van elke communicatie verstoken bent. Hè. Wij zaten daar 420 kilometer van Bagdad. En de dichtstbijzijnde plaats waar je je spullen vandaan moest hebben, je voedsel en zo, dat was 320 kilometer Kerbala. En tussen dat ding en Kerbala, daar vond je misschien een paar onderkomentjes van herders die daar met schapen zich in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Door die daar in die woestijn te laten grazen. Dus dan hier of daar staat er wel een plukje van het een of ander. En wat kamelen en zo kom je tegen. Maar geen echte dorpen waar je dus inkopen kunt doen. Dus je zit ontzettend ver overal vandaan. En als je dus ook tegen de wil van de autoriteiten daar zou blijven zitten, wat ze ons namelijk beloofd hadden. Ze zouden ons niet met geweld evacueren, wat ze in feite wel gedaan hebben. Ja, geweld. Er waren een aantal, die bleven gewoon zitten. Nou ja, die werden dus netjes in de bus getild. Maar we hadden dus geen keus, zoals ze van tevoren gezegd hadden. Maar zij zeiden ook, je kunt natuurlijk wel op eigen gelegenheid, op eigen risico en noem maar op, daar blijven zitten. Maar wie zorgt voor de bevoorrading van jullie voedsel? Dat is toch het minste wat je nodig hebt, water, elektriciteit. Als je tegen de wil van de autoriteit hier blijft zitten, kun je moeilijk van hun verwachten dat ze van tijd tot tijd een vrachtwagen sturen om even 320 kilometer op en neer te rijden om jullie van het nodige te voorzien.
Hebben jullie nog eigen vragen, iets heel erg af? Dus in zo'n kamp zitten mensen met allemaal verschillende achtergronden, andere religies, andere gewoontes of zo. Zijn die verschillen erg groot hoe mensen tegen die oorlog aankijken? Of ze andere normen stellen? Of zeggen van ja, wat ik begrepen heb van de islam is dat mensen meer hebben van je moet opkomen voor de onderdrukte, voor de zwakkeren. Mm-hmm. Vandaar denk ik ook dat een heleboel mensen in de islamitische wereld keuze maken voor nu dan Irak.
Ja. Nou, wij hadden geen, bij mijn weten, geen islamieten binnen die vredesgroep. Maar wat je bij de burgerij heel sterk merkte, dat was enerzijds, wij willen geen oorlog. Je hoorde, waar je op straat ook mensen sprak, en dat hoefde jij niet de initiatief te nemen, de mensen spreken jezelf aan, was iedere keer, hoe heet het? Irak is geen, wij willen geen oorlog, we zijn een vredelievend volk, alleen als ons een oorlog wordt aangedaan, dan zullen we vechten. En zij ervoeren dus die bemoeienis, die militaire bemoeienis van de Verenigde Staten en hun aanhang als een inmenging in hun aangelegenheden. Dat heb ik zelfs door een Koeweiter, een geoloog, die sprak ik op de grens van Irak en Jordanië horen bevestigen. Hij zegt, wij Koeweiter hier, wij zeggen, weg met buitenlanders hier, wij regelen onze geschillen wel onder elkaar.
Oké, dat is voor mensen die dan zelf islamiet zijn. Maar ik denk dat er volgens mij is een heel groot verschil tussen bijvoorbeeld een christelijk geloof. Dat eigenlijk een soort onrechtvaardigheid benoemt. En dan vervolgens in gaat grijpen. of er overkomt, dat is dan denk ik wat ik van de islam begrepen heb, er overkomt een groep mensen iets en die moeten dan of in verdediging genomen worden of in elk geval moeten onder druk bevochten worden.
Mm. Nou, daar waag ik me niet aan.
De theoretische discussie.
Christendom en islam.
Had jij iets van het kamp dat op het Binnenhof opgezet zou worden, waar geen vergunning voor is, geloof ik?
Nou nee, de gastvrijheid van de Haagse autoriteit is niet zo groot. We hadden eerst dus de dingen willen nemen, de Waaldorpen vlakte, omdat we dat toch wel een symbolisch aardige plaats vinden. Maar dat kon niet en toen dachten we het Malieveld is eigenlijk ook niet zo gek. Dan zit je bovendien nog eens dichter bij de stad, bij het centrum. Maar dat mocht ook niet. En ja, op het plein dan mochten we zijn van 's morgens 8 tot 's avonds 10. Ja. Alleen het ligt allemaal in de sneeuw en zo, dus het is een beetje moeilijk opereren op dit moment om een dag- en nachtkampje op te zetten. Dus het is nou in feite een aanzetje geweest van een, zeg maar gewoon als actiegroepje. We posten vanaf woensdag op het plein bij Defensie. En de bedoeling is in ieder geval, zo gauw er wat meer mensen komen, dat we hetzelfde gaan doen op het Binnenhof en andere plaatsen die zich daartoe lenen, buitenlandse zaken. En de Amerikaanse ambassade, iets van de Verenigde Naties, als we het kunnen vinden. En de drukke winkelstraten en station, waar veel volk in en uit gaat. En ook iedere keer met een soort publicatie te komen. Er was vandaag in de Haag een Koerdische demonstratie tegen de oorlogsbusiness. En daar hebben ze dus een stencil van gemaakt. En die hebben we dus de afgelopen weken uitgedeeld om zoveel mogelijk mensen ervan in kennis te stellen. En met gevolgd, dus een demonstratie gevolgd door een teach-in. Die ze, als er voldoende belangstelling is, door willen laten lopen tot vannacht toe. En ik denk dat ik er vanmiddag ook nog heen ga als ik de kans krijg vanavond.
Ja, als het zo lang duurt, kan het wel.
Ja, daarom.
Maar volgens mij is Binnenhof helemaal geen goede plek. Je hebt er vaker gestaan. Ik ben een keer tegengekomen na een soort tijdelijke kraak van het voormalig ministerie van Justitie.
Oh, daar kan ik me herinneren. Ja, daar zijn we toe geweest, ja. Nee, het Binnenhof, daar komt na vanavond geen mensen. Het is een dode hoek eigenlijk. Alleen, het is een symbolische plaats natuurlijk wel, maar dan blijft het er ook bij, want je spreekt er vrijwel niemand. Ja, en in de zomer er komen dagjes mensen. Nou ja, ik weet ook niet of dat het meest indrukwekkende publiek is.
Die komen de plaatselijke politiek bewonderen.
Ja, plaatjes schieten van de fontein en zo.
Ik zet het apparaat weer uit. Tenzij je nog wat kwijt wou.
Jo.
De was in proefs. Because he's going to be operated of one hernia. The other, he's in Madrid before he's in Canarias, in Africa, in the Canarias Island. And he goes to the hospital in Madrid because he's very bad, and now, inexplicably, he has translated to one prison. And well, in the newspapers has appeared yesterday and today that there has been contacts between the Ministry of Interior, between the government and one prisoner that is called Sanchez Casas, that is one of the last hunger strikers, thinking about making contacts with Grapo, and concretely with the Camarade Arenas that is in the is in some place in the exterior of Spain. In these informations, the newspaper said that if the Grapo left the armed fight, the prisoners will be in good conditions in the prisoners, and they will be together. Even they say that the government could make one first thing to show his good desires, putting the prisoners in four prisons, and at the end they will be in two prisons. But the families of the prisoners don't know anything about that, only they know in the newspapers, like all the people, and they think that they are trying to unite the two dynamics of the problem. They are trying to use the prisoners like rents I don't know if it is the war, sorry, to use the prisoners in the negotiation with the Grapo. And well, they say one thing that is known by all the people, that the fight of the prisoners is different than the fight of Grapo, because the prisoners want to be in good conditions in the prisons, but Grapo wants some change in the society, and there is no vinculation between these two things.
So they use the prisoners as change money.
Like
change money from,
yeah.
If you stop, then it's going okay with prisoners.
And well, there is appearing also information in the Hungarian in the newspapers about some translates in other places of Spain, in Malaga, in Andalusia. But the families have told to us that this is not true, because they have talked with the people in Malaga, and when they have read the newspapers of that city, because that thing appears in one national diary, and this is not true. There is now appearing a lot of information of the hunger strike and of the prisoners, but they are, well, there is now again in the newspaper this time for self the newspaper, because now they have left the hunger strike, and now there is an interesting thing for the business.
How is it going with the people who stopped the hunger strike? Last week you were telling that they're getting to eat scrambled eggs at the first meal.
Yeah, I have asked to some women, but she don't know nothing about that. And well, she tell me that they are eating only milk and only drink and even artificial food, but they are not prepared to eat even they want, even they are very hungry, even they want to eat real food, they can't.
They have to start very slowly to eat.
It's so difficult.
Yeah. But it's not that what they did in Germany, that they give them strong food. So that they give them very strong food, so they start with milk and vitamins like that?
Yeah.
Yeah. It's okay. This was everything you had to tell, or?
Yeah, I think it's all.
Okay. We thank you for the information. And
goodbye.
Goodbye.
Eigenlijk. Als u in uw eentje speelt, dan waar moet je dan aftellen? Oh, nee, maar dat weet u toch zelf wel wanneer u gaat beginnen?
Jawel.
Aftellen is toch als een met een groepje speelt, dat je dan gelijk inzet?
Ja, maar kijk, als je dus kazoo speelt...
Maar je speelt toch vanzelf gelijk?
Gitaar, dan ben je eigenlijk drie mensen tegelijk, dus dat moet je allemaal coördineren.
Ja, maar in één verenigd toch? Waar is dat aftellen goed, of is dat een beetje stoerlapperij toch een beetje? Geef toe.
Nou, vooruit maar.
Brutaal.
Omdat u zo'n vriendelijke man bent.
Nou,
geef ik dat aan volmondig toe.
Hoor je dat?
Maar dat doe ik niet bij iedereen.
Wat? Vroeger maar. Hé?
Zou ik het bijvoorbeeld niet doen.
Nou,
zullen we beginnen?
Ja.
Gezellig.
Hey. Stop, stop! Stop, nee, nou, u hebt bijvoorbeeld niet afgeteld. Deed u dat nu om mijn plezier te doen, of...
Nou, dat is dus meer voor Rutte, maar als voor jou eigenlijk. Maar als u wil dat ik aftel, dan...
Nee, wat jou wil. Ik ga je toch niet langer Mark Bakker voorschrijven hoe hij moet beginnen te spelen. Ik was alleen maar een vraag...
Ja,
wat de functionaliteit was. Luister, dat aftellen, dat is dus om redenen van divertissement is dat aftellen. En het heeft niet zozeer een technische functie om de muzici gelijk te laten inzetten. Hier is Lange Mark Bakker met Dr.